Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Gemeente, we willen gaan zingen van Psalm 98, de versen 2 en 4. Wij noemden u de versen 2 en 4 van Psalm 98. doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 11 van de Heidelberger Catechismus en wij zingen daarna van psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan om zijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, vers 2, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al, dus waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd, antwoord. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen. Moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. Heilige Schrift en het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, en wij gaan lezen vanaf vers 57 tot het einde. Wij noemden u Lucas 1, vers 57 tot het einde. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar magen, dat zijn familieleden, hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindje te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zei: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw familie die met die naam genaamd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich alle en terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al diegenen die ons haten. Omdat hij barmhartig deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonde door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 77 tot en met 79. De lofzang van Zacharias. Het laatste gedeelte. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed op deze laatste Adventszondag. En wij zien uit naar het kerstfeest. U hebt ons al die weken willen voorbereiden, opdat we met de herders naar de kribbe van Bethlehem zouden gaan. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat er geschied is. En daar hoeven wij niet mee te wachten tot dinsdag. O, geef dat er zoveel kracht van dit kind zal mogen uitgaan vanavond, dat ook in Syriëns land zondaren in beweging komen en zich met haast zouden begeven naar de Heere Jezus Christus. Immers, wij hebben allen een zaligmaker nodig. Wil het wel zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want wie zijn wij buiten nu, o Heere Jezus Christus? Volstrekt verloren mensenkinderen. Geen verwachting. Geen perspectief. Wij hebben ervan gezongen: zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het antwoord wordt niet gegeven, maar we weten het allemaal. Daar is niemand die voor u kan bestaan. dan alleen om Jezus wil. Omwille van zijn volkomen verdiensten. Immers daartoe bent u naar deze wereld gekomen. Om dat offer te brengen dat nodig was. Om zondaar met God te verzoenen. Zodat wij op grond van zijn heilswerk zouden delen in dat heil dat nooit vergaat. En dat heil laat u verkondigen. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo vlekkeloos en ongeschonden. O, zie hem daar liggen in de krib. Hij die ons menselijk vlees en bloed wilde aannemen. Zonder zonde, vlekkeloos en ongeschonden. Zelfs voor het heidendom tentoongespreid, dat is voor alle niet-Joden. O, u ligt er met eerbied gesproken, klaar voor, om ons te ontvangen. Heer, mogen we u ontmoeten vanavond. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, zowel in spreken als in luisteren. Laat de verloren zondaar de toevlucht nemen tot u. Laat hen die u mogen kennen, meer en meer schoonheid in deze van God geschonken zaligmaker zien. Dat we u mogen ontmoeten, o dierbare Heere Jezus, samen met de herders, of met Simeon, of met Anna, het doet er niet toe, als we maar bij u mogen schuilen, o bron van leven, o bron van troost, o bron van licht. Heren, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Geef ons een gezegend samen zijn. Schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons leidde. In spreken en luisteren, wees ook met hen die met ons meeluisteren. Of die wellicht nog later de prediking zullen mogen horen. O, mag ook dan uw woord klinken met macht en zijn kracht doen. Uw woord is immers een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wij vragen het u. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Daar zijn enkele mededelingen voor u. Wat betreft de collecte in deze dienst, daar zijn twee rondgangen. De eerste is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie, van harte aanbevolen. Aanstaande dinsdag, eerste kerstdag, hoop in beide diensten, dus zowel om 10 als om 6:30, dominee J.T.A. Pronk voor te gaan. Tweede kerstdag om 10:00 is er de kerstviering van de zondagsschool. U bent van harte uitgenodigd. En volgende week zondag 30 december hoopt 's morgens om 10:00 voor te gaan dominee J. Blom uit Ridderkerk. En 's avonds om 6:30 dominee Eversluis uit Sint-Anneland. Vandaag is er na de avonddienst gelegenheid tot samen zingen. Op 12 januari aanstaande heeft de JV 15 een schaatsuitje. Uitnodiging hiervoor liggen in de hal van de kerk. Voor alle afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen van de lofzang van Zacharias. De versen 3. 4 en 5. Wij noemden u de lofzang van Zacharias. Het derde vers. Hij spelde ons dat we het al een tijd, wanneer die blijde heildag rees van s vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, na de geboorte van Johannes is de mond van zijn vader Zacharias opengegaan. 9 maanden heeft hij niets kunnen zeggen. De Heere heeft zijn mond gesloten. Alle communicatie verliep middels een schrijftafeltje. En dan nu, zijn mond werd geopend, zo lezen. Dan is het de Heere zelf weer, die zijn mond ontsluit. Zijn tong wordt losgemaakt. En hoe? Nu mag zijn mond overvloeien tot Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hij spreekt God lovende, zo lezen we in vers 64. Lovende, dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen dat hij voortdurend bezig is om groot en goed van zijn God en Here te spreken. En dat is kennelijk zo indrukwekkend geweest dat de hele buurt bevreesd raakt. Ja, zelfs in het hele gebergte, zo lezen we, van Judea, wordt er over gesproken. En dan nog een element daarbij, men neemt het nog ter harte ook. Dus het is niet alleen een kwestie van wat geweldige dingen zijn daar gebeurd en voor dat voor kennisgeving aan te nemen. Nee, men wordt in die wondere dingen die er gebeurd zijn meegenomen. Men neemt het ter harte en ze vragen zich allen af, wat zal toch dit kindeke wezen? En nou is mijn vraag aan u vanavond en aan jou. Laten we nou zo eens luisteren vanavond. Wat zal toch dit kindeke wezen, dan met name op het kindeke Jezus gericht, van wie Johannes de voorloper mag zijn. Hoe nabij is de Heere geweest? Want als die vraag gesteld wordt, wat zal toch dit kindeke wezen, blijkt dat de Heere meegeluisterd heeft naar de vraag van al die omwonenden. En ze krijgen ook direct het antwoord middels de mond van Zacharias. Want we lezen dat Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en dat hij gaat profeteren. Even terzijde, het is opvallend wat een voorname plaats de Heilige Geest heeft in het Advents- en Kerstevangelie. De Geest is werkzaam en dat is ook zo nodig, ook vanavond. Oh, we zullen er alles aan doen om de Heer Jezus Christus aan uw hart te leggen. Maar het is de Heilige Geest die hem een plaats geeft in uw hart. En dat is nou precies de bedoeling. Dat zie je hier. De Heere laat dat lied niet voor niets zingen. De Heilige Geest, als Zacharias de boodschap van de engel ontvangt, dat zijn vrouw Elisabeth nog een zoon zal gaan baren, die Johannes zal eten, dan zegt de engel tegen Zacharias, en hij, dat is dat kind dat geboren gaat worden, zal met de Heilige Geest vervuld worden. Dat is voor de eerste keer dat over de Heilige Geest wordt gesproken met het oog op het Advents-evangelie. En vervolgens is daar die wonderlijke bevruchting van Maria geweest. Engel Gabriel die zegt tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Alweer die Heilige Geest. En dan in het derde geval, Elisabeth, de vrouw van Zacharias. Die wordt vervuld, zo lezen, met de Heilige Geest als ze Maria mag ontmoeten. Als ze de stem van de groet van Maria hoort, Shalom Elisabeth, vrede zij u Elisabeth, dan springt dat kindeke dat 6 maanden oud is op in haar buik. Danst in haar buik, staat er letterlijk. Daar spreekt ze ook van. Kindeke sprong op in mijn buik toen ik de stem van uw groetenis hoorde. Daar zie je nu vervuld dat dit kindeke vervuld zal zijn met de Heilige Geest van zijn moeders lijf af aan. Was het werk van de Geest geweest dat dat kind reageert op de komst van Maria, die dan nog maar een enkele dag zwanger is waarschijnlijk. En dan staat er tegelijkertijd dat Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En van Simeon staat geschreven, als de Heer Jezus is geboren en Jozef en Maria naar Jeruzalem gaan, dat de Geest, de Heilige Geest, hem leidt naar de tempel. En hier dus nu Zacharias weer. Ook, hij wordt vervuld met de Heilige Geest en dan mag hij gaan profeteren. Dan mag hij namens zijn God en Heere gaan spreken, die heerlijke profetie, neergelegd in deze lofzang. Hier mag hij beoefenen, terwijl mijn geest de gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En dan gaan we vanavond horen hoe God zijn belofte uit Psalm 98 gaat vervullen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En wat betekent dat nou, dat de Heer aan zijn genade gedenkt, aan zijn verbond? Wat geldt niet alleen dat volk van Israël? Wij mogen weten dat de Heer zich op een speciale wijze aan dit volk heeft verbonden. En wij komen daar nog van te spreken vanavond. Maar we weten ook dat nadat de Heer Jezus Christus zijn offerande heeft volbracht aan het vloekhout der schande, de middelmuur van de afscheiding tussen heiden en joden is weggebroken. Dat offer werd niet alleen gebracht voor de joden, maar dat offer werd gebracht voor een wereld verloren in schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon overgegeven heeft, prijsgegeven aan de vloekdood des kruises, opdat een ieder, en dat geldt ons dus allemaal, die in hem gelooft. Kijk, daar ligt altijd de césuur, hè? De zaligheid wordt bepaald door het geloof. Wie een ongeloof de zaligmaker Jezus Christus afwijst, gaat niet verloren, maar is verloren. Dat maakt ook de ernst uit van de bediening der verzoening. Ik zei u al, dat verbond geldt dus niet alleen dat volk van Israël, maar ook u, jou en mij. De Heere heeft zich aan u en mij verbonden. Als wij uit christelijke ouders geboren werden, zijn we op het erf van Gods genadeverbond geboren. En als bewijs daarvan heeft de Heer het teken en zegel van zijn genadeverbond aan onze voorhoofden vastgemaakt. En enerzijds wijst dat teken en zegel van de heilige doop ons op onze zon. En anderzijds wijst dat water op de reiniging van die zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. En nu zijn dat beide zaken waar we als ouders, als we onze kinderen ten dood brachten, ja op gezegd hebben. We hebben beleden dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Gelooft u dat, ouders? Ja. En dat uw kinderen in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij vernieuws geboren worden, gelooft u dat, ouders? Ja. En dat het enige middel om in de kracht van die wedergeboorte te delen, het bloed van Christus is, dat reinigt van alle zonden. Gelooft u dat, ouders? Ja. En is dat nou waar gebleken? Van Gods kant zeker, geen twijfel aan. Zo zeker als u dat voor uw eigen ogen hebt zien gebeuren, zo zeker is de waarheid van Gods belofte. Maar wat hebben wij nu met die belofte gedaan? Oh, dan is het zo nodig dat we de hand des geloofs erop mogen leggen. zodat ik de kracht van dat bloed heel persoonlijk voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, nodig heb. En daar zullen we onze kinderen ook in onderwijzen, niet waar? In de weg van opvoeding. Kinderen weten wat het betekent gedoopt te zijn. Dat is je van je ouders geleerd, dat is je op catechese geleerd. Het is ook geleerd dat het niet genoeg is. Dat we dat teken en zegel aan onze voorhoofden hebben. Dat het een groot voorrecht is, maar dat de kracht van dat bloed effectief noodzakelijk is. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dat gebeurt nu daar. Waar dit woord van de zaligmaker Jezus Christus in geloof wordt ontvangen. Gaan we nou dit jaar kerst vieren zonder het kind of met het kind? Dat is de vraag. Het kind is geboren. En het kind is voor ons geboren. Jesaja zegt het al, eeuwen voordat het kind in de kribbe van Bethlehem gelegd wordt. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Maar hebben we er nu ook gebruik van gemaakt? Hebben we dit kind ontvangen? Zoals Simeon de handen heeft uitgestrekt naar dit dierbare kind. Hij kon ermee leven en hij kon ermee sterven. Nou, Zacharias mag dit kind ook al ver vooruit zingen. Maria is hier nog maar, zeg maar, 3 maanden zwanger. Maar hij zingt het toch maar. Het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. Dat is het getuigenis van de geest in zijn hart. En de Heere wil dat wij dat horen. En zo komt dat getuigenis tot ons. En zo hebben we het ook te ontvangen. Als koningin Beatrix hier vanavond zou komen, ik noem maar wat, dan zal daar toch een bepaalde stemming zijn in de gemeente. Heb je het gehoord, de koningin komt vanavond? En dan verwachten we iets. Dan verwachten we de majesteit. Hoe zal ze eruit zien? Wat zal ze gaan zeggen? Zal ze me nog persoonlijk iets te zeggen hebben? Maar nu. Nu bezoekt ons de Heere. De koning der koningen. Zo staat het toch in onze tekst. Hij heeft ons bezocht. Psalm 8 of vers 78. Hij bezoekt ons vanavond. De koning der koningen en de Heere der Heeren. Bij wie de grootte der aarde nog minder zijn dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. En wat nu koningin Beatrix nooit zou doen, dat gaat de Heere doen vanavond. Die gaat zijn diepste innerlijk aan ons blootleggen. De innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, daar gaat het vanavond over. God geeft zijn innerlijk bloot. Dat zult u van onze koningin, hoezeer wij ze ook respecteren, niet meemaken. Meer dan Beatrix is hier. En de Heere legt zijn hart open. Zijn diepste innerlijk. Om ons tot kennis der zaligheid te brengen. Tot vergeving van zonden. Daar is het hem om begonnen. In de prediking van het evangelie van vrije genade. En nou ga ik u vanavond helemaal geen nieuwe dingen zeggen. We hebben het al, ik weet niet hoeveel keer gehoord. En misschien denk je wel, ach, platgetreden paden. Maar gelukkig, dat God, en dat mag Zacharias belijden, dat God zelf een weg baant. naar ons hart en naar ons leven toe. In vers 76 staat, gij zult voor zijn aangezicht heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat gaat hij dus over Johannes, die de wegbereider wordt voor de Heer Jezus Christus. Dat geeft aan dat God zelf de weg baant voor zijn lieve Zoon en u en jou en mijn leven. En dan mag die Johannes mag een heraut zijn van de koning, van Jezus. En een heraut, dat is iemand die voor de koning uitgaat, de wegbereider. Die aankondigt dat hij komt. En voordat de koning komt, dan moet die weg waar de koning langs reist, toebereid zijn. Een welbereide baan. Dat is in het Midden-Oosten van groot belang in die tijd dat Jezus leefde. Er waren natuurlijk niet zoveel wegen. Er waren handelswegen waar de karavanen langs trokken. Maar over het algemeen waren de wegen niet bijster goed begaanbaar. En als nu de koning zou komen, oh, dan werd die weg in gereedheid gebracht. Er werd alle puin geruimd, alle stenen, alle rotsblokken enzovoort, die er op de wegen lagen, werden verwijderd. En is dat nou niet wat ook in u en mijn leven zo noodzakelijk is? Dat de weg voor de Heere Jezus bereid wordt. Dan moet dat puin van u en mijn leven opgeruimd worden. Nou, begin er maar aan. Het puin van 66 jaar leven. Begin er maar aan. Ik spreek voor mezelf. Er is geen doen aan. Waar moet ik beginnen? En wat heerlijk dan dat ik hier lees. Gij zult voor zijn aangezicht heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat God nou zelf plaats maakt voor zijn eigen lieve Zoon in u en mijn leven. En waarom doet hij dat nou? Kind van de Heere in de kerk. Waarom kwam hij nu uw leven binnen? Waarom kwam hij jouw leven binnen? Waarom kwam hij mijn leven binnen? Ik begrijp het nog niet. Ik begrijp het nog steeds niet. Het is een zaak van verwondering. En het is een zaak van aanbidding. Maar één ding weet ik wel. Hij heeft de weg gebaand. Waarom, vroeg ik. Wel, hier staat het antwoord. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Dat woordje door, dat kun je ook vertalen met vanwege. Dus vanwege de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. De oorzaak van het feit dat Hij de weg voor zijn Zoon baant in ons hart en leven. Ligt dus in God, in Hem alleen. Hij is de oorzaak van alle heil. Als dan Zacharias gelegen had, zou die lofzang niet geklonken hebben. Als dan Maria gelegen had, zou ze niet de moeder van de Zoon van God geworden zijn. En als het van de verwachting van Israël had moeten afhangen, dan was de Messias nooit gekomen. 400 jaar was de stem van de profetie. Niet meer gehoord. Malachi was de laatste. Jesaja vergelijkt Israël met een stomp. Een dorre, dode stomp in de aarde. Waar je alleen maar last van hebt. En vandaar, vanwege de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. En nu mogen we horen hoe God zich in zijn diepste innerlijk laat kijken. Het is natuurlijk bijzonder, God is een geest. Zo lezen wij in de schrift. Maar hier spreekt hij buitengewoon mensvormig over zichzelf. Zo zodat wij er ons iets bij zouden kunnen voorstellen. De innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Dat innerlijk wordt hier vertaald vanuit het Grieks, terwijl er staat letterlijk ingewanden. God laat zichzelf van binnen bezien in dit woord. En terwijl we dus nu, laten we zeggen, in het diepste innerlijk van God mogen zien hoe daar zich barmhartigheid manifesteert, dat wil zeggen ontferming, mededogen jegens zulke verloren mensen als wij zijn, mogen in het spreken, want het is een lofzang, het wordt getuigd, mogen in dat spreken ook het rommelen horen van Gods ingewand. Rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. We hebben allemaal wel eens onze eigen ingewanden horen rommelen. Als het stil is, is het soms een beetje gênant als het gebeurt. We excuseren ons ervoor, maar hier horen we de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid als muziek in de oren klinkt. Want het is een beweging van God naar ons toe. Dat is nog veel meer dan bewogenheid. Die met ons lot bewogen zingen we in de berijmde versie. Maar het is een beweging van God naar ons zondaren toe. God is een en al beweging als het gaat om zijn barmhartigheid aan zondaren te bewijzen. En dan blijven we weer bij dat beeld van de ingewanden dat hier genoemd wordt. Ook onze ingewanden zijn voortdurend in beweging. Wij noemen dat een peristaltische beweging, een rondtrekkende beweging. Die darmen zijn voortdurend bezig om het voedsel dat we gebruikt hebben te verwerken. En stuwt het naar onze laatste darm toe, opdat het ons lichaam weer zou kunnen verlaten als een afvalproduct. Nou, Gods barmhartigheid manifesteert zich door die rommelende ingewanden die voortdurend in beweging zijn. En die ingewanden stuwen als het ware zijn liefde en zijn betrokkenheid met verloren mensen op. En dan staat er zo prachtig: van onze God. Zo noemt Zacharias hier deze God en Heer om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden door de innerlijke barmhartigheden, innerlijke bewegingen door der barmhartigheid van onze God. Zijn volk, dat is het volk van Israël. En onze God, want dit volk is door deze God zijn volk genoemd. Hij noemt ze zijn kinderen. En wat heerlijk om nou te horen hoe Zacharias in geloof zich een kind van dat volk mag weten. Onze God. En dat geldt ook Maria. Dat geldt ook Simeon. Dat geldt ook Anna. Dat geldt de herders. Dat geldt het hele volk van Israël. Is het niet heerlijk om straks in de kerstnacht te horen hoe die engel preekt? Heden is voor u geboren de zaligmaker. Welk is Christus de Heer? En dat is een boodschap die voor het hele volk bestemd is. Ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk zal wezen. Namelijk dat voor u geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heer in de stad van David? Of als wij zoveel weet hebben van Gods rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. En er wordt hierover gesproken als van onze God. mag dat dan ook onze troost zijn. Dat is wat God ons wil leren als het nog niet zo is. En als het wel zo is, dan zijn we er verblijd over en verwonderd. En dan moeten we eens kijken, want de tekst gaat verder. Om te verschijnen, degene die gezeten zijn in de duisternis. En in de schaduw van de dood. Dus onze God. Voor een volk dat in de duisternis zit. En in de schaduw van de dood. Het zou dus kunnen zijn dat u of jij jezelf je ervan uitzondert. Die zegt, ja, wie ben ik? Ik leef in de zonde. God heeft op dat volk gerekend. Het is een volk dat in de duisternis zit. Dus al die zonden van dat volk. Ook al verkeren ze in de schaduw van de dood. Hebben deze boodschap niet kunnen veranderen. Die ingewanden van God rommelen nog steeds van zijn barmhartigheid. De liefde Gods druipt als het ware van deze woorden af. En u weet wat uiteindelijk dit liefdesgebaar van God inhield. Want de opgang uit de hoogte gaat verschijnen. Zo gaat God manifesteren wat het is dat hij bewogen is met zondaar die in de duisternis zitten en in de schaduw van de dood verkeren, die met ons lot bewoog om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Ja, het is duister, zeiden we. In de berijmde versie van de lofzang van Zacharia staat voor elk die in het duister dwaalt. Dat staat er eigenlijk niet. Het is veel erger. Het is geen kwestie van in de duisternis dwalen. Of in de duisternis wandelen. Nee, het is een kwestie van in de duisternis zitten. En dan in de betekenis van het er best naar je zin hebben. Dus het goed getroffen hebben met je leven zonder God en zonder Christus. Dat is eigenlijk de boodschap. En als we eerlijk zijn, gemeente, weten we wat dat is. Want dat is wat we van nature zijn. Mensen zonder God en zonder Christus. En dan is de vraag, bevalt je dat? Heb je het naar je zin? Een leven in de zonde, een leven zonder God. God heeft geen plek in je leven. Ik weet hoe dat voelt. Helaas, moet ik dat zeggen. Ik weet hoe dat voelt. Want voordat de Heer in je leven komt, is het namelijk zo. En dan weet je ook wat een armoede het is als God in zijn genade zijn Zoon gaat verheerlijken in je hart en leven. Dan zou je toch nooit meer terug willen naar dat leven. Zonder God en zonder Christus. Moet er toch niet aan denken. Hij is je leven geworden. Gij zijt de Heere van mijn leven. Bij een kind van God draait het leven om God. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Nou, waar we daar vreemd van zijn, zitten we in die duisternis. En we voelen er ons nog thuis ook. Ook al werpen de doodschaduwen zich vooruit. Want dat is ook nog zo, hè. Wij zeggen dan, een mens is dood voor de dood. En ik denk, ja, dat is zo. Dat is echt zo. We weten allemaal dat we sterven gaan. Iedere mens gaat sterven tenzij we de wederkomst meemaken. En op een of andere manier interesseert ons dat zelfs niet. Het is wel lastig, maar ik denk er maar liever niet aan. U weet hoe van de week die dwaasheid daar geweest is over het vergaan van de wereld enzovoorts. Nou, maar dan kun je ook zien wat er in mensen leeft. Dan wordt er de spot mee gedreven, zeker omdat er nog mensen zijn, zoals u en ik, die geloven dat er inderdaad een keer een einde komt aan heel deze bedeling. We gaan zuipen ten onder, hoorde ik iemand zeggen. En dan denk ik, Heer, ik hoop bidden ten onder te gaan. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klacht. Het kan ook zijn dat je er op een, ja, wat zou ik zeggen, wat ernstiger manier mee omgaat en zegt, ja, het is waar, een mens is dood. En er moet wat gebeuren. Ja. Er moet wat gebeuren met een mens. Heel wat. Ik zou zeggen, probeer het nou op jezelf te betrekken. Als je in de duisternis zit. En de schaduw van de dood over je leven valt. Er moet wat met mij gebeuren. Dat klinkt heel anders. Dan gaat het niet meer over een mens. Maar dan gaat het over mijzelf. En wat is het dan heerlijk om hier te lezen. Dat wat er gebeuren moet ook daadwerkelijk gebeurt. Want dat zegt onze tekst. God bezoekt ons. Sterker nog, daar staat, hij heeft ons bezocht. Het wordt hier gezegd alsof het al gebeurd is. Zo zeker mogen ervan zijn met welke ons bezocht heeft. En dan bezoeken in de betekenis van dat God naar ons omziet. Hij bezoekt ons om hulp te bieden, te midden van de naamloze ellende waarin we zitten, in die duisternis. God ziet ons aan, niet met een blik vol verwijten en afkeuren, maar met innerlijke bewogenheid. Hoe is dat ook gemanifesteerd in zijn zoon, nietwaar? Als hij die schare zag, dan was hij met innerlijke ontferming bewogen. Daar heb je datzelfde wat we hier tegenkomen. En hoe gaat God dit nou duidelijk maken? Wel, door te verschijnen als de opgang uit de hoogte. Plotseling verschijnt daar het licht in die duisternis waarin men zit. En die heldere straal, die valt op al degenen die in de duisternis zijn gezeten en in de schaduwen van de dood. En te midden van al die duisternis en dood mogen we hier horen van de opgang uit de hoogte. En wat is de bedoeling van die verschijning? Nou, om zijn volle kennis der zaligheid te geven en de vergeving van zon. Want die opgang uit de hoogte is niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf, de zaligmaker. Die gaat verschijnen. Zie het beeld voor je nu. Volk dat in duisternis zit. Het naar de zin heeft. Schaduwen van de dood strekken zich al over dat volk uit. Het is allemaal goed. En dan mogen we horen van Gods innerlijke bewogenheid met dat volk. En hij wil dat volk kennis der zaligheid geven in de vergeving van zonden. Maar hoe kom je nou toch binnen bij zulke mensen? O, hier heb je het middel. Daar verschijnt hij. De opgang uit de hoogte. De zaligmaker om te geven. Kennis van zaligheid in de vergeving van zonde. Dat bedoelt nu de Heer met zijn genade verbond. O, het is toch veelzeggend als Christus straks aan het einde van zijn leven is gekomen. Hier moet hij nog geboren worden. Maar als hij aan het einde van zijn leven is gekomen. Dat hij spreekt over het bloed van het nieuwe verbond. Van het nieuwe testament dat voor u en voor velen vergoten wordt. Daartoe verrijst hier die opgang uit de hoogte. En wat heerlijk dat ons dat verkondigd wordt. Een dienaar van Christus wordt in de Bijbel ook wel een wachter genoemd op Sion's muren. En een wachter die op de muur stond. Die stond er ook te wachten. Niet alleen om te waken. Maar ook te wachten op de morgen. Want als je een hele nacht gestaan hebt, oh, dan verlang je zo naar het einde van de nacht, nietwaar? Als je zelf nachtdiensten draait of gedraaid hebt, dan weet je daarvan. In de nacht werken is altijd zwaarder als overdag gewoon werken. Het vergt heel veel van je. Ik heb zelf bij de politie gewerkt, voordat ik predikant werd. Ik heb ook de nachtdiensten gedraaid en... Nou, ik weet wel, tot een uur of drie, zo, dan ging het nog wel. Dan was er ook vaak nog wel het nodige te doen, maar dan om een uur of vier, dan werd het zwaar en moeilijk. En dan zat je eigenlijk te kijken naar de eerste streepjes licht aan het firmament. Want dan wist je, nou is het bijna voorbij. En zo staan we nu als dienaren van Christus te wachten op die verschijning van de opgang uit de hoogte, van die zonne der gerechtigheid. En dan mogen we op grond van dit woord zeggen, maak u op, word verlicht, want uw licht komt, daar komt hij, de opgang uit de hoogte. Die zonne der gerechtigheid, die verrijst te midden van alle nood en dood en duisternis waarin wij verkeren. En dat is het wonder van Gods genade. Waar dit licht verschijnt in ons leven, daar verdwijnt de duisternis. Dat is niet tegen te houden. Net zo min als de duisternis het licht kan keren 's morgens. Het is onmogelijk. Hij overwint. In zijn kracht en in zijn majesteit. Die zon is niet te stuiten. Hij verrijst, hij komt op. O, en u weet het. Die zon die brengt ook leven. Zonder zon geen leven. De schaduwen van de dood moeten wijken waar hij komt. In zijn levenwekkende kracht. Het licht doorbreekt de duisternis. Opgang uit de hoogte, eigenlijk een wonderlijke combinatie is het niet. Opgang uit de hoogte. Iets wat opgaat. Dat komt toch uit de diepte. Dat komt toch niet uit de hoogte. Dat spreekt elkaar tegen. En iets wat uit de hoogte komt, dat gaat toch naar beneden. Maar hier klinkt het zo, de opgang uit de hoogte. Ja, maar dat kan toch niet. Nee, naar menselijke redenering niet. Maar heerlijk dat hij zo genoemd wordt vanuit de schriften. De opgang vanuit de grondtalen kun je ook vertalen met spruit. Vanuit het Oude Testament, zo is het ook wel vertaald. spruit. Dat is ook iets wat, ja, wat niet te keren is. En dat is eigenlijk het wonder van Gods genade. Want als wij kijken naar wat er gebeurt met dat vent en met kerst. Het begint al met die zwangerschap van Elisabeth. Het kon niet, ze was te onvruchtbaar, zo werd ze ook genoemd. En dan wordt ze vruchtbaar. Opdat ze de wegbereider van Christus zou voortbrengen. En Maria, meisje dat nog nooit gemeenschap had gehad met een man. Ze zal zwanger worden en een zoon baren. Het kon niet, maar het gebeurde. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Hoe kan nu een dode zondaar levend worden? Naar de mens gesproken kan het niet. Maar God hoeft maar één woord te spreken en het gebeurt. Een dode hoort de stem van de Zoon van God. En die hem hoort, die leeft. Onderschat de kracht van de prediking niet. Hoeveel zullen er hier in de kerk al onder de bediening der verzoening niet tot leven gebracht zijn? In de loop der jaren. Mensen die zonder God en zonder Christus leefden. En die eenvoudig door het getuigenis van een dienaar van Christus tot nieuw leven werden verwekt. En hoeveel worden er hier niet onderhouden in hun geestelijk leven? Is er niks bijzonders wat hier gebeurt? Naar de maatstaven van de wereld is het een en al dwaasheid. Is geen mens die snapt dat u 50 minuten kunt gaan zitten luisteren naar een verhaal van eeuwen geleden. En wij, als we het mogen verstaan, dan zitten we er, ja, dan zitten we ervan te genieten. Wij spreken over heilgenot. Je kunt er maar niet genoeg van krijgen. Hoe meer, hoe liever. Het is je eten en je drinken. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is wat gebeurt. Zo is hij de opgang uit de hoogte. Want hij komt niet van beneden. Hij komt van boven. God heeft de hemelen gescheurd. En dat is ook het gebed van de kerk geweest, niet waar? Och, dat ge de hemelen scheurt. Och, dat ge nederkwaamt. En dat gebeurt nu. Hij scheurt de hemel. En hij verschijnt, dat prachtige woord verschijnen. Want waar hij verschijnt, dan moeten de schaduwen van de dood verdwijnen. Die zittende in de duisternis, die worden aangeraakt door het wonder van zijn komst. En u weet het, hij brengt zijn geest mee. Altijd weer die centrale rol van de geest. Ook met Advent, ook met Kerst, ook met Pasen, ook met Goede Vrijdag, ook met Pinkster, ook met Hemelvaart. Het gaat altijd weer over het werk van de Heilige Geest. En deze geest neemt het uit Christus om het ons te verkondigen. Dit is wat. De opgang uit de hoogte om te verschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op het pad, op de weg van de vrede. Ja, waar hij verschijnt in de duisternis, daar kunnen we niet meer in de duisternis blijven zitten. De Heer Jezus heeft zo'n prachtige gelijkenis verteld, van die verloren zoon, die in de duisternis zit, nietwaar? Heb al zijn goed doorgebracht met een zeer losbandig leven. Ten slotte is hij helemaal aan lager wal geraakt. En dan komt hij in een varkenskooi terecht. Dat is voor een Jood onvoorstelbaar. Dat je bij de varkens verkeert. Het meest onreine dier wat je maar kunt denken. En dat beeld schetst Jezus. Om de verlorenheid van die zoon. Heel nadrukkelijk bekend te maken. Dat we geen twijfel over zullen hebben van erger kan het niet. Hij zit in de duisternis. En de schaduw van de dood valt op hem. En dan verschijnt de opgang uit de hoogte. Want er staat dat hij tot zichzelf komt. Vanwege dat licht. Dat verschijnt. En hij zegt het. Vader, ik zal opstaan. Kijk, daar heb je het. Kun je niet langer meer blijven zitten. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeg, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurling. Dat is dat opstaan in dat nieuwe leven. Dan vlucht hij uit de schaduw van de dood. Opstaan. We strekken de stramme knieën en we gaan op weg. Ja, het staat hier zo prachtig. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Onze voeten weer, hè. Zacharias hoort erbij. Die mag die stappen op de weg van de vrede zetten. En wij. En wat blijkt nou? Dat de vrede een weg is van wandelen. Wandelen met de Heere. Wandelen achter hem aan. Ik denk aan Johannes de Heer, die zegt het zo rijk. Ik wandel in het licht met Jezus. En als je het wil horen vanuit de psalmen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe, uw macht stracht hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. En naar uw woord vrouw. Vrede is een kwestie van wandelen. Gelukkig. Onze voeten bepalen de richting van ons leven. En wat is het dan heerlijk om hier te lezen dat Hij onze voeten richt. Het is ook nog eens een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat de Heere steeds maar die voeten richt. Met andere woorden, God geeft daadwerkelijk richting aan het leven van zijn kinderen. Hij doet ons wandelen op het pad van de vrede. Gij richt mijn voet dat zij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Dat is de weg van de vrede. Met Jezus. Achter Jezus. In overgave van hem. Aan zijn woord. Hij is onze vrede, zegt Paulus. En wij. O, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij verstruikelen, bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Kan toch niet zo zijn dat we nou eigen gekozen wegen en paden blijven gaan. Het zijn paden van de dood. De schaduw van de dood valt er al overheen. En dan die verse, dat is die nieuwe, die levende weg in Christus Jezus gepredikt. Waarop Hij onze voeten richt. O, wat een genade, gemeente. Hij wil kennis van zaligheid geven in vergeving van zonde. Hij laat zijn ingewanden zien, zijn diepste innerlijk. We horen ze rommelen van barmhartigheid. En hoe toont Hij het ons wel door te verschijnen in de opgang uit de hoogte. In zijn Zoon Jezus Christus te zalig maken. Om zo ons op het pad van de vrede te brengen. Wat moet ik nou nog meer preken om u te bewegen. Om nu ook daadwerkelijk met de herders mee te gaan. Want ik kan toch niet laten om te zeggen daar ligt hij nou. Gods liefde geopenbaard in het vlees. In het kind in de kribbe. zo nabij gebracht. Hij is gekomen om zalig te maken dat wat verloren is. Wie dit kind links laat liggen, komt om. We gaan eindigen. Wat een heerlijk woord is dit ook nog voor het volk des Heren. Israël. Alles wat Zacharias gezongen heeft, moet nog gebeuren. Hij heeft verlossing teweeg gebracht aan zijn volk. Een verlossing van onze vijanden en van de hand van degenen die ons haten. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. En om zijn volle kennis ter zaligheid te geven in de vergeving van zonden. Dat alles staat nog open. Dat alles staat nog open. En dat doet ons uitzien naar de opgang uit de hoogte. Want hij gaat verschijnen. Ze zitten nu nog in de duisternis. In de inktzwarte nacht. In de schaduwen van de dood. Letterlijk. Ze worden omgeven door doodsvijanden, nietwaar? Eens kijken wat er gaande is. Van alle kanten bedreigd. In hun eigen land. Hamas. Op de vernietiging van Israël uit. Syrië. Wat een brandhaard. Hoe gaat het er aflopen? Zoals het er nu uitziet, zullen ook daar de islamisten het voor het zeggen krijgen. Nog meer gevaar voor Israël. Iran. Libanon wordt ook een brandhaard waarschijnlijk. Jordanië. Dreigt ook een zogenaamde lente te ondergaan. Met alle gevolgen van dien. De vijanden, de doodsvijanden. Ze bedreigen dit volk des Heren van alle kanten. Egypte aan de zuidkant, niet waar. De grondwet vandaag, islamitische grondwet, aangenomen. Wat een troost. Hè? God had hun tot hun troost gemeld. Dat deze God hun redden zou. En dan niet alleen verlossing van de vijand. Dat ook staat zelfs voorop. Maar dan ook om zijn volle kennis ter zaligheid te geven. In de vergeving van zonde. Door diezelfde innerlijke beweging der barmhartigheid. Die wij u vanavond hebben gepreekt. Datzelfde volk zal ook delen in diezelfde kracht van Jezus bloed. Tot vergeving der zonde. Ze zullen hem net als de kerk die uit de heidenen is gekomen, omhelzen met alle gretigheid die een kind van de Heere eigen is, die de Heere Jezus Christus heeft liefgekregen. O, om het dan te horen uit de mond van dit volk. En Zacharias heeft voor, of Simeon heeft voor dit volk gesproken. Want Israël is de knecht van de Heer. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan zie ik daar al die Joden met dat kind in de armen, om te delen in diezelfde zaligheid die hier en nu gepredikt is. Amen. Zingen wij de lofzang van Simeon, het eerste vers. laat ons danken en bidden. Nu hij de zaligheid zolang door hem verbijt gezien heeft op zijn benen. O Heere, geef dat wij weet zullen hebben van wat dat betekent. Genoeg te hebben aan de zaligmaker Jezus Christus. En dat die zaligheid nu ook uw bondsvolk nog wacht. Naar uw eigen belofte. Het staat nog open, Heer. En wij vertrouwen op uw woord. U hebt het zelf gezegd, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. En dan ook, wat een wonder dat dit evangelie aan ons is toebetrouwd. Omdat het is verworpen door de Joden, is het geschonken aan de heidenen. Maar niet opdat uw beloften niet vervuld zouden worden, maar opdat Jood en Heiden datzelfde geluk in deze zaligmaker zouden ontmoeten. Om het geluk van deze koning te prijzen, die Davids troon beklom. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Zegen ons, ook met het oog op het aanstaande kerstfeest. Laat het werkelijk een Christusfeest voor ons zijn. Dat ons hart al zo betrokken is op dit kind. Dat hij de stof van onze vreugde mag uitmaken. En dat we met een Simeon mogen omhelzen. Als onze liefste. Als onze dierbare zaligmaker, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Gedenk uw dienaar, onze broeder die u hier een plekje gegeven hebt. Zegen hem in zijn bediening, ook met het oog op de verkondiging, met de kerst. O, mag dit kind uit de doeken gedaan worden in de verkondiging van het evangelie van onze Heere Jezus Christus, die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Gedenken met zijn gezin. We mogen ook zijn vader en moeder aan u bevelen, onze vrienden. U weet van alle omstandigheden, ook van de spanning die er leeft. Er is al veel achter de rug, maar wat ligt nog voor, we weten het niet. Maar we bevelen ze van harte aan de doorboorde handen van deze dierbare heiland. O, zijn naam is Heiland, Heelmeester. Tot wie zullen wij dan anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het zondige. Ga met ons als we weer van hier gaan. Breng ons veilig thuis. En bereid ons een rijk gezegend kerstfeest om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de drie-enige God die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.